Bij Bank van Breda verdient u meer rust. Meer gemoedsrust. Zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur. Onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Opnieuw een onthulling rond Bpost. Twee kabinetsmedewerkers van bevoegd minister De Sutter blijken al 3 jaar lang betaald te worden door het postbedrijf. De Sutter wijst alle suggesties van belangenvermenging af, maar past de payroll wel meteen aan. De Europese inflatie dan, die klimt verder naar 7%. Volgens analisten komt dat deels door vrekflatie of greedflation. Onze expert legt uit. En verkopers van tuinmeubelen hebben 3 topjaren beleefd, maar dit seizoen raken ze aan de terrasstenen niet kwijt. Wat is daar aan de hand? Het is woensdag 3 mei. Welkom.
De 7 van de tijd. 1.
Alweer een bommetje rond postbedrijf Bpost. We hadden het hier al over de onregelmatigheden rond het krantenbedelingscontract en de overfacturatie aan de overheid die daar wordt onderzocht. Nu blijkt ook dat 2 medewerkers op het kabinet van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter al 3 jaar lang betaald worden door Bpost. Het gaat om een expert digitale postdiensten en een beheerder van overheidscontracten. Jawel, het kabinet De Sutter ontkent dat er belangenvermenging in het spel is, maar verhuist de payroll van de 2 mensen in kwestie volgende maand wel volledig van Bpost naar het kabinet zelf. Wat is daar aan de hand en welke gevolgen heeft dit? Goedemorgen, tijdcollega Pieter Puit.
Goedemorgen.
Piet, jij brengt dit nieuws nu naar buiten bij ons vandaag. Vertel eens, wat heb je precies ontdekt?
Wel, het is niet abnormaal dat experts van administraties of overheidsbedrijven zoals Bpost worden afgevaardigd of gedetacheerd naar een kabinet om daar bepaalde dossiers mee te beheren. Ten slotte gaat het over een vrij ingewikkelde materie, dus kenners ter zake zijn welkom. Maar het is wel uitzonderlijk en ongebruikelijk dat die personen nog steeds op de loonlijst blijven staan waar ze vandaan komen, in dat geval van Bpost. Dat doet wel vragen rijzen over de onafhankelijkheid van het betrokken kabinet en terzelfde tijd over wiens belangen deze medewerkers dan dienen. Zijn dat de belangen van de overheid, van het kabinet, of zijn dat de belangen van Bpost?
Welke gevolgen heeft deze onthulling nu, Piet? Hoe reageert het kabinet?
Wel, opvallend is eigenlijk dat het kabinet nu pas reageert op die situatie en dus zegt vanaf volgende maand zullen de betalingen niet meer verder verlopen en zullen wij zelf de betaling doen van deze medewerkers, terwijl ze toch 3 jaar lang op de loonlijst van Bpost bleven staan. Dus dat wijst er toch wel op dat ze wel het gevoel hebben, dit is niet helemaal normaal. En ja, de vraag kan ook wel gesteld worden in welke mate dan eigenlijk de overheid, die toch diverse petjes geeft bij die onderhandeling rondom het beheerscontract, in welke mate de overheid daar ook wel een voldoende onafhankelijke positie heeft kunnen blijven innemen met mensen die van Bpost afkomstig zijn, op de loonlijst staan van Bpost en waarmee de overheid belangrijke contracten moet afsluiten.
Kan dus problematisch zijn. Piet, jij hebt dit nieuws uit eigen bron. Bpost voert intussen ook nog een intern onderzoek naar wanpraktijken. Onder meer dat krantenbedelingscontract ligt daar onder de loep. Dit komt dus niet daaruit.
Dit nieuws heeft niets te maken met de interne audit die door Bpost is gevoerd naar onregelmatigheden rondom de toekenning van de persconcessie. De toekenning van het krantenbedelingscontract gebeurde door het kabinet der Manje, een PS-minister, minister van Economische Zaken, terwijl De Sutter een voogdijminister is. Dat wil zeggen dat zij verantwoordelijk is voor overheidsbedrijven zoals Bpost, maar in C heeft zij niets te maken met de krantenbedeling. Wat wel belangrijk is, dat er een ander contract werd onderhandeld door kabinet De Sutter, namelijk dat over de beheersovereenkomst, een 5-jarig akkoord met Bpost, om dus effectief een aantal diensten te verrichten. En daar gaat ook heel veel geld in om. Het geld dat is besteed geweest bij het jongste beheerscontract bleek zelfs hoger, er zijn 40% hoger dan dat aan de vorige beheersovereenkomst is gegeven. Dus het was op zich wel een heel belangrijk contract. En om vast te stellen dat dan daar 2 medewerkers van Bpost met betalingen door Bpost meegeholpen hebben aan de onderhandelingen van het beheerscontract, doet wel vragen rijzen.
Dat lijkt me ook. Dankjewel, Pieter Puit.
2.
Hoopgevend nieuws voor koolruitbeleggers dan. De supermarktgroep verspreidt een positieve winstwaarschuwing. Dat bestaat dus ook. Het is een signaal dat de verwachtingen wat rooskleuriger zijn dan voordien. Vergis je niet, Colruyt verwacht nog altijd een winstdaling dit boekjaar. maar die is minder groot dan in december werd ingeschat. Hoeveel minder groot exact, dat weten we niet. Bij de vorige voorspelling had Colruyt het over een daling van de bedrijfswinstmarge van 4,2 naar 2,3%, maar het is dus minder zwaar. Waarschijnlijk heeft Colruyt geprofiteerd van de problemen bij de lijzen, de minder snel stijgende energieprijzen en heeft het ook kosten kunnen besparen. Tegelijkertijd maakt Colruyt ook bekend dat het 8 miljoen injecteert in dochter The Fashion Society, dat kledingwinkels zoals Poincaré en Zep omvat, om ze de kans te geven verder te groeien, zegt Colruyt. Het is al de vijfde keer in een maand tijd dat Colruyt geld pompt in een zwak presterende dochter. Wat moet er nog op je radar staan voor later vandaag als belegger? Dat is de rentebeslissing van de Fed, de centrale bank van Amerika, vanavond om 8 uur.
Voorkennis.
De verwachting is dat voorzitter Jerome Powell nog eens een renteverhoging aankondigt, waarschijnlijk van 0,25%. Zo komt de Amerikaanse beleidsrente dan op 5%. Maar de grote vraag is eigenlijk, wordt dat dan de laatste renteverhoging voor lange tijd? Want de Fed heeft de voorbije maanden de rente al een aantal keer fix verhoogd. En dat begint de economie nu echt pijn te doen. De verwachting is dan ook dat ze ermee stoppen. Volgens de meeste analisten zal Powell de deur nog wel openzetten voor bijkomende renteverhogingen. Maar zal het uiteindelijk zover niet komen. Al is dat misschien ook een beetje wishful thinking.
4.
Intussen klimt de Europese inflatie verder. In april komen we uit op 7% na 6,9% in maart, blijkt uit de laatste berekeningen van het statistiekbureau Eurostat. Hoe komt dat toch, die hardnekkige inflatie? Kijken we automatisch naar de centrale banken, zoals de Fed en de ECB, die hun werk niet goed dan doen. Maar we kunnen misschien nog een schuldige aanduiden. Bepaalde bedrijven en hun gezwollen winstmarges. We hebben niet gewoon last van inflation, maar van greedflation. Gierigheid dus, dat zegt onder meer Albert Edwards, marktstrateeg bij de Franse grootbank Société Générale, in een nieuw vlammend rapport waarin hij dus dat woord greedflation gebruikt. Maar wat is dat precies? Goedemorgen, Chris van Amme.
Goedemorgen.
Redacteur beleggen hier bij de Tijd. Die Edwards, Chris, dat is niet de enige die nu uit zijn krammen schiet, hè? Waar komt die aandacht voor greedflation plots vandaan?
Ja, de laatste weken en maanden zie je uit allerlei hoeken signalen dat de gegroeide winstmarges van bedrijven toch een belangrijk onderdeel is van het hele inflatieverhaal. En die winstmarges die lijken nu zelfs een belangrijkere verklaring te zijn dan de gevreesde loonprijsspiraal waarvoor centrale bankiers altijd gewaarschuwd hebben. Je hebt zelfs de Europese Centrale Bank, die erkent nu dat de loongroei slechts beperkt heeft bijgedragen aan de inflatie van de voorbije 2 jaar. En ze erkent ook dat ze onvoldoende aandacht heeft gehad voor de bedrijfswinsten als motor van de inflatie.
We moeten dus niet bang zijn voor de loonprijsspiraal, maar voor de winstprijsspiraal. Dat is dus die greedflation, de honger naar meer winst. Chris, hoe houden die bedrijven dat vol deze tijden? Waar blijven die winsten dan vandaan komen?
Het lijkt logisch om de link te leggen met de toegenomen monopolie. Poliemacht van bedrijven, waarover de laatste jaren veel te doen is. Maar economieprofessor Jan Eekhout, die weerlegt toch een en ander. Hij wijst erop dat de winsten ook gestegen zijn in sectoren waar er geen marktmacht speelt. Dus lijkt het eerder een globaal fenomeen te zijn. En hij legt de oorzaak dan bij de pandemie en de oorlog in Oekraïne, die het vraag en aanbod volledig uit evenwicht hebben gehaald en een aanbodtekort hebben gecreëerd dat de prijzen heeft gestuurd.
En hoe voorkomen we nu, Chris, dat we vast komen te zitten in die greedflation-spiraal? Kunnen centrale banken als de Fed en de ECB daar nog een rol in spelen?
Als de winstmarges blijven groeien, dan gaan ze ook de inflatie blijven voeden. En dan moeten centrale bankiers natuurlijk extra aan de bak om die inflatie weer naar beneden te krijgen. Maar gelukkig zijn er toch signalen dat die winstmarges hun piek bereikt hebben. Ook omdat consumenten stilaan aan hun pijngrens zitten en er mogelijk een recessie zit aan te komen. Vooral industriële goederen beginnen margedruk te ervaren. En je hebt ook het fenomeen dat de loongroei stilaan aan de marges van de bedrijven kan beginnen knabbelen.
Dankjewel voor je uitleg, Chris van Amme.
Graag gedaan.
5.
De Belgische MRM Health gaat ziektes bestrijden met levende darmbacteriën. Het biotechbedrijf bestaat al even, maar haalt nu een bom vers kapitaal op. Bij onder meer de familie Colruyt, Akkermans en Van Haar, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, Cubic, en het Federaal Investeringsfonds, FPIM, CEO Sam Possemiers.
Ik denk dat fierheid uiteraard overeerst in een context waar het niet eenvoudig is om geld op te halen. Biotech financieren loopt niet weer vlot. Dus het feit dat we toch weer een stapje verder geraakt zijn, toont aan dat we toch op de juiste weg zitten.
Zeg dat wel. Possemiers bouwde in de kelder van de UGent destijds al een installatie om het menselijk spijsverteringsstelsel na te bootsen. Gekend onder de studenten als de kakmachine, bedoeld dus om de heilzame werking van darmbacteriën te onderzoeken.
Wanneer ik daarover spreek, verwijs ik dikwijls naar de oudheid, waar al in de tijd van Aristoteles en dergelijke het bekend was dat de darm een heel belangrijke invloed heeft op je gezondheid en de voeding die je opneemt, dat je gezondheid mee gaat bepalen. Maar nu zien we en weten we dat bacteriën in onze darm een heel nauwe connectie hebben met ons lichaam en heel sterk in verbinding, in communicatie staan, voornamelijk met ons immuunsysteem.
Daarom betekenen gezonde darmbacteriën ook een sterke gezondheid. En te weinig darmbacteriën kunnen je ziek maken. MRM ontwikkelt op basis daarvan dus geneesmiddelen. Bijvoorbeeld een capsule met gevriesdroogde bacteriën die je dagelijks moet innemen. Daar rond loopt nu een proef en die zit dichtbij een doorbraak, zegt Possemiers.
We zitten letterlijk op enkele maanden van het verzamelen van die eerste klinische data verwijderd. Indien die data succesvol zijn, is dat uiteraard een zeer belangrijke verwezenlijking en toont dat aan dat het de manier waarop dat we onze geneesmiddelen ontwerpen en ontwikkelen, dat zeer veelbelovend is en dat definieert op een bepaalde manier onze toekomst, kan je zeggen.
Het worden dus spannende maanden voor Possemiers en MRM, maar het kapitaal hebben ze dus al wel. Het middel in deze proef gaat de strijd aan tegen chronische darmontsteking, maar ook de bestrijding van diabetes en Parkinson zitten in de pijplijn. Na 3 topjaren is het tot nu toe maar een mager 2023 voor de tuinmeubelverkopers. Tijdens de pandemie vlogen de buitenmeubels de deur uit. Nu houdt de Belgische consument duidelijk de vinger op de knip. Het is ook nog geen echte lente geweest natuurlijk, maar heeft het alleen maar te maken met het weer? Of is het ook een beetje de weerslag van 3 jaren ongezien succes? Goedemorgen, tijdcollega Pieter-Jan Meirink.
Goedemorgen, Bert.
Je hebt een brede bel-, surf- en bezoekronde achter de rug langs die Belgische tuincentra. Pieter-Jan, wat heb je gemerkt?
Ja, het valt heel erg op dat er heel veel kortingen en promoties zijn voor buitensalons, voor tuinstoelen, voor tuintafels, alles wat daarmee gelinkt is. We hebben in bepaalde tuincentra, klein of groot, zie je buitensalons voor nog geen €2000. Op bepaalde prijskaartjes zie je kortingen van 200, 300, €400. Ook op online sites van de bekende namen in de sector zie je sunny deals met kortingen van 40% tot 60%. Dus het valt op dat de tuincentra wel met een voorraad zitten waarschijnlijk.
Inderdaad. En ja, hoe komen ze eraan? Hoe verklaren ze dat zelf?
Enerzijds verklaren ze dat natuurlijk door het weer. De eerste weken van de lente van het voorjaar zijn eigenlijk qua weer nog niet echt fameus geweest. En normaal, als het een mooie warme dag is in april of in mei, dan zou het eigenlijk wel heel veel mensen of heel veel klanten moeten lokken om iets te komen kopen. Dat hebben we nog niet gehad, dus dat is ook wel één van de oorzaken. Maar daarnaast is er ook wel fundamenteeler een probleem. Alles is duurder geworden. De mensen willen ook minder kopen. Ze hebben heel veel gekocht tijdens de coronapandemie. Dus de tuincentra moeten nu op een of andere manier die grote voorraden van de afgelopen jaren, toen alles wel nog goed draaide en de verkoop op volle toeren draaide, die voorraden moeten er nu eigenlijk dringend weg.
Ze proberen dus van die te grote stok af te geraken. Pieter-Jan, heeft dat nog verder gevolgen voor tuincentra en ja, voor ons als consument tijd voor goede dealtjes?
Wel, de tuincentra zitten echt met voorraden aan sets en stoelen die eigenlijk wel trendgevoelig zijn. Langer dan een paar jaar kan je die niet bijhouden. Dus die moeten eigenlijk wel dringend verkocht worden. Dus voor de consument is dat goed nieuws, want die voorraden moeten dringend de deur uit. Dus wie goed rondkijkt en wie het nodig heeft, kan best nu eens rondkijken, want dan zouden er waarschijnlijk wel koopjes te doen zijn, denk ik.
Op naar de Sunny Deals. Dankjewel, Pieter-Jan Meirink.
7. It's the first day of the Writers Guild strike and we're out here to flex our muscles.
No writers, no TV. Voor het eerst in 15 jaar is er een staking uitgebroken in Hollywood. En nee, het zijn niet de Brad Pitts en Scarlett Johanssons van deze wereld die het werk neerleggen. Het zijn de schrijvers en scenaristen die vrezen dat streaming hun centen ondergraaft. Streaming heeft geleid tot meer film- en tv-producties, maar niet per se tot meer werk en geld voor de schrijvers. Komt door het verdienmodel dat streamingdiensten als Netflix hanteren, waarbij met veel kleinere teams wordt gewerkt. En ook het systeem rond royalties, waar scenaristen vroeger wel wat aan verdienden, komt door streaming onder druk te staan. De Writers Guild of America, zeg maar de vakbond van Hollywood-scenario-schrijvers, eist hervorming. Deze business news stream zit er alweer op voor vandaag. Meer headlines en duiding op tijd.be en in onze app natuurlijk. Check zeker ook eens abonnement.tijd.be voor de beste deals, zoals een kennismakingsaanbod op de tijd. Daarmee steun je ook de 7 natuurlijk. Voor nu nog een heel fijne dag en tot morgen.
Dit was de 7 met Bert Rijmer. Productie door Roan van Eijk van op de redactie van de Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan!
U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner, die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.